Gemeente, laten we samen deze dienst gaan beginnen. Onze hulp en onze enige verwachting staat in de naam des Heren, die de hemel en de aarde geschapen heeft uit niet, die de trouw bewaart van geslacht, ja tot in eeuwigheid, en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Kom gemeente, laten we samen deze morgendienst gaan voortzetten met te zingen uit Psalm 116 en daarvan de versen 1 en 5. Vers 1, God heb ik lief, want die getrouwe Heer hoort mijn stem, mijn smekingen, mijn klagen. En ook het vijfde, gij hebt o Heer in het dodelijkst tijdsgewricht, mijn ziel gered, mijn tranen willen drogen. Psalm 116, de versen 1 en 5. Gemeente, we mogen ons nu samen gaan stellen onder de tuchten de belofte van de heilige wet des Heren. En horen wij dan ook de samenvatting daarvan, welke Christus zelf ons gegeven heeft. Daarna mogen we zingen uit Psalm 103, het zesde vers. Zo hoog zijn troon moog boven de aarde wezen. Zo groot is ook voor allen die hem vrezen, de gunst waarmee hij hen wil gadeslaan. Psalm 103, vers 6, naar de heilige wet van God in de samenvatting. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis, uitgeleid heb. Ge zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Ge zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken, van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Ge zult u voor die niet buigen, nog hen dienen. Want ik, de Heere uw God, ben een ijverige God, die de misdaad van de vaderen bezoekt aan de kinderen, aan de derde en aan het vierde lid van hen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Ge zult de naam van de Heere uw God niet ijdelijk, niet zomaar gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden, die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, de rustdag, dat ge die heiligt. Zes dagen zult ge arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult ge geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte op de zevende dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Ge zult niet doodslaan, ge zult niet echt breken, ge zult niet stelen, ge zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste, ge zult niet begeren het huis van uw naaste, ge zult niet begeren de vrouw van uw naaste, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. En de Heer Jezus heeft deze heilige geboden samengevat in het dubbelgebod van de liefde, toen iemand hem vroeg: Meester, wat is het grote gebod in de wet? En de Heer Jezus antwoordde daarop: Ge zult liefhebben de Heer uw God met geheel uw hart en met geheel uw ziel en met geheel uw verstand. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede aan dit gelijk is: ge zult uw naaste lief hebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt de ganse wet en de profeten. Amen. Gemeente, laat ons nu verootmoedigen in gemeenschappelijk gebed en de Heer een zegen vragen op de bediening van het woord in dit morgenuur. Mag ik u en jullie voorgaan in het gebed. Heere, wat bent u groot en wat bent u goed. We mogen op deze zondagmorgen als gemeente weer samenkomen. Onder uw heilige ogen, in uw woning. Anderen zijn met ons verbonden, die op deze plaats niet konden komen, om wat voor reden dan ook, maar toch met ons door de moderne techniek deze dienst uit uw hand mogen ontvangen. En nu komen wij samen voor uw heilig aangezicht. En geef maar dat we dat zullen doen. Met diepe eerbied, met diep ontzag. Want u bent zo heilig, Heere, zo vol majesteit, en wie zijn wij? En wie waren wij ook in de week die voorbij gegaan is? U kent ons hart en leven, u doorgrondt ons allen. En nu komen wij tot u, en we hebben het zojuist ook samen mogen zingen. En geef maar dat we dat hebben gedaan in stille verwondering, in aanbidding. We hebben het gezongen, dat zo hoog uw troon moog boven de aarde wezen. Dat zo groot ook de gunst van u is voor allen die u vrezen. De gunst waarmee u wil gadeslaan. En u is uw troon oneindig hoog boven de aarde verheven. En wat is uw gunst dan ook onuitsprekelijk groot. Heren, en we hebben het ook nog verder doorgezongen vanuit dat vers. Zover het west verwijderd is van het oosten. Zover hebt u om onze ziel te troosten. Van onze schuld en de zonde weggedaan. Dat mogen allen van harte zingen, die rust en vrede vonden in de Heer Jezus Christus, die door het geloof aan hem werden verbonden. Heren, en we vragen van u, wilt u geven dat dat geloof ook vanmorgen gesterkt, opgefrist, nieuwe kracht mag ontvangen? Want dat hebben we nodig. Als u leren kennen, kan de weg zo door de diepte heen gaan. En er kan ook zoveel van de glans van het geloof afgaan, door allerlei omstandigheden. En daarom moet het ook telkens weer vernieuwd worden. En daar wilt u toch in het bijzonder ook de prediking voor gebruiken. En als we daar nog vreemd aan zijn, als we nog buiten Christus zijn, nog voor eigen rekening door het leven gaan, wilt u dat vanmorgen anders maken? U bent immers een God van wonderen. En u hebt toch ook beloofd dat uw woord altijd doet wat u behaagt. En zou het dan zo mogen zijn, heren, ook al hebben we daar geen recht op, dat u vanmorgen krachtig door uw woord en geest onder ons bent en werkt. En dat u zo toebrengt wat nog van verre staat. Dat u doden levend maakt en dat uw werk, wat u begonnen bent, gekroond wordt met uw goede tierenheid en zegen. En zo zijn onze ogen op u. We hebben geen grond in onszelf om voor u op te staan. Maar heren, u hebt die ene naam onder de hemelen geopenbaard en ons gegeven. De naam van uw lieve Zoon. Opdat een ieder die in hem gelooft, niet verloren zal gaan. De enige naam van behoud. En als die naam ook vanmorgen weer mag schitteren, dan wordt de Vader daarin verheerlijkt. Want het is uw enige geboren Zoon die u gaf. En wordt ook het werk van de Geest verheerlijkt. Want het is toch het werk van de Geest om voor Christus de bruid te werven. En zo mogen we heel deze dienst in uw handen neerleggen. wil allen die ook een taak hebben gekregen, geven wat nodig is. En mag het zo een eredienst worden, waarin de vorst der duisternis geen toegang heeft. Werp hem maar uit, heren, buiten deze kerk, maar ook uit ons hart en leven. Want hij zal altijd weer proberen, bij jong en oud, ook vanmorgen, om het zaad van uw woord weg te nemen. Heren, zo zijn onze ogen op u. Onze verwachting is van u alleen. Zie op ons neer, met die gunst waarvan we hebben gezongen, en troost onze harten met de vergeving der zonden. En zo alleen wordt uw kerk gebouwd en uw naam groot gemaakt. Hoor en verhoor ons uit genade om Jezus wil. Amen. Gemeente, we gaan vanmorgen allereerst lezen een gedeelte uit Leviticus 5, 10, de versen 5 en 20 tot en met 30. Dus allereerst Leviticus 15, vers 25 tot en met 30. En daarna gaan we een gedeelte lezen uit Markus 5, de versen 25 tot en met 34. En dat zal in het bijzonder ook de stof voor de preek van vanmorgen zijn. Dus allereerst Leviticus 15, vers 25 tot en met 30. Dan gaat het over een van de reinheidswetten die de Heer aan zijn oude volk Israël gegeven heeft, toen het ging door de woestijn vanuit Egypte naar Kanaan. Leviticus 15, vers 25, daar lezen we het woord van God aldus, en ook in de volgende verse. Wanneer ook een vrouw vele dagen, buiten de tijd van haar afzondering, van de vloed van haar bloed vloeien zal, of wanneer zij vloeien zal boven haar afzondering, zij zal al de dagen van de vloed van haar onreinigheid, als in de dagen van haar afzondering, onrein zijn. Alle leger, waarop zij al de dagen van haar vloed gelegen zal hebben, zal haar zijn als het leger van haar afzondering. En alle tuig waarop zij zal gezeten hebben, zal onrein zijn, naar de onreinigheid van haar afzondering. En zo wie die dingen aanroert, zal onrein zijn. Daarom zal hij zijn klederen wassen en zich met water baden en onrein zijn tot aan de avond. Maar als zij van haar vloed rein wordt, dan zal zij voor zich 7 dagen tellen, daarna zal zij rein zijn. En op de 8e dag zal zij voor zich 2 tortelduiven of 2 jonge duiven nemen. En ze zal die tot de priester brengen aan de deur van de tent van de samenkomst. Dan zal de priester 1 ten zondoffer en 1 ten brandoffer bereiden. En de priester zal voor haar van de vloed haar onreinigheid verzoening doen voor het aangezicht des Heren. Tot zover dit gedeelte uit Leviticus 15. En dan gaan we nu samen naar Markus 5, de versen 25 tot en met 34. De Heer Jezus is op weg naar het huis van Jairus, een overste van de synagoge, want het dochtertje van Jairus ligt op sterven. En als de Heer Jezus onderweg is, dan gebeurt het volgende, wat we lezen in vers 25 tot en met 34, stof voor de preek van morgen. En een zekere vrouw, die 12 jaren de vloed van het bloed gehad had, en veel geleden had van veel medicijnmeesters, en al het hare daaraan ten koste gelegd, en geen baat gevonden had, maar met wie het veeleer erger geworden was, deze van Jezus horende, kwam onder de schade van achteren en raakte zijn kleed aan. Want ze zei, indien ik maar zijn klederen mag aanraken, zal ik gezond worden. En terstond is de fontein van haar bloed opgedroogd en zij gevoelde aan haar lichaam dat zij van de kwaal genezen was. En terstond Jezus bekennende in zichzelf de kracht die van hem uitgegaan was, keerde zich om in de schare en zei: wie heeft mijn klederen aangeraakt? En zijn discipelen zeiden tot hem: gij ziet dat de schare u verdringt en zegt gij: wie heeft mij aangeraakt? En hij zag rondom om haar te zien die dat gedaan had. En de vrouw vrezende en bevende, wetende wat aan haar geschied was, kwam en viel voor hem neder en zei hem al de waarheid. En hij zei tot haar: dochter, uw geloof heeft u behouden, ga heen in vrede en zijt genezen van deze uw kwaal. Tot zover de beide lezingen uit de Bijbel en ook het tekstgedeelte voor deze morgendienst. Gemeente, ik heb namens uw kerkenraad nog de volgende afkondigingen. Morgenavond is er weer gebedskring. We beginnen om 20:00. Gebedspunten kunnen doorgegeven worden aan de scriba. Woensdag 27 augustus is er een gemeenteavond. Daarin hoopt dominee C.H. Hogendoorn uit Zwolle te spreken over het thema: rondom het avondmaal speelt zegen en vloek. We beginnen om 19:30. De derde collecte van volgende week zondag is bestemd voor het onderhoudsfonds. U mag ook in deze dienst uw liefdegave geven aan de dienst van de Heere. De eerste collecte is voor de eredienst, de tweede voor de schulddelging en de derde voor het onderhoudsfonds. En voor alle genoemde data geldt Deo Volente. Tot zover deze afkondigingen. Gemeente, ter voorbereiding op de preek van vanmorgen gaan we samen zingen uit Psalm 142, de versen 1, 2, 4 en 5. Vers 1, kriep tot de Heer met luider stem. Het tweede, als mij geen hulp of uitkomst bleek, wanneer mijn geest in mij bezweek en oversteld was door ellend, hebt gij, o Heer, mijn pad gekend. Vierde, kwam vluchten, maar kon nergens heen, zodat mijn dood voorhanden scheen. En het vijfde, kriep tot u, ik zei, o Heer, gij zijt mijn toevlucht, sterkt en eer. Psalm 142, de versen 1, 2, 4 en 5. Gemeente, jongens en meisjes, de stof voor de preek mag dus zijn Markus 5, vers 25 tot 34. Bekende geschiedenis, onze kinderen kennen die geschiedenis vast ook wel. Het thema van morgen is raak hem aan. Raak hem aan. Gemeente, we kunnen de Heere nooit genoeg dankbaar zijn voor het feit dat nu alweer eeuwen geleden onze reformatoren in de Bijbel het goud van Gods genade mochten terugvinden. Wij leven nu geestelijk gezien best in een donkere tijd, maar het was toen geestelijk gezien ook donker. Je zou kunnen zeggen bijna een tijd van totale zonverduistering, hè? De zon der gerechtigheid mocht niet schijnen. Je moest zelf zoveel doen om behouden te worden. Je moest je uitsloven tot en met zwoegen en slaven. En je was er nooit zeker van of je wel genoeg had gedaan om bij God in de gunst te komen. Altijd dus angst om verloren te gaan of in het vagevuur te komen, want dat had de Romeinse kerk toen ook ingevoerd. Hè, die gedachte, die heidens gedachte van het vaagvuur. Altijd maar denken dat wij God op een of andere manier moeten verzoenen of daaraan moeten bijdragen. En daardoor kon het licht van Christus niet echt schijnen, mocht ook niet schijnen, om zo te zeggen, de duivel beleefde de gouden tijden. Want de Bijbel bleef een gesloten boek. En als de Bijbel gesloten blijft, dan kan de duivel zijn gang gaan. Als het woord wordt weggenomen, valt al het zicht op God weg. Gemeente, als die Bijbel mag opengaan, dan moet je de Bijbel wel goed lezen. En je kunt de Bijbel alleen maar verstaan als je, om zo te zeggen, doorzichtig, transparant wordt tot op Christus toe. Luther heeft daar nadrukkelijk ook de vinger bij gelegd. Die naam van de zaligmaker moet op je toespringen. Eigenlijk op elk Bijbelblad. Want die naam heeft een mens nodig, u, jij en ik, om behouden te kunnen worden. Want we zijn van nature mensen, buiten het paradijs, verloren mensen. En heeft God die naam ons geopenbaard, om door die naam weer toegang te krijgen tot het hart van de Vader. En daarom ligt in die ene naam het heil voor verloren zondaren, voor u, voor jou en voor mij. En wat was het rijk, hè, dat toen in die tijd van de reformatie de Bijbel weer open mocht gaan en mocht gaan spreken. Toen werd de zon der gerechtigheid weer gezien. Blinde zielsogen werden ziende gemaakt door het krachtige werk van de Heilige Geest. En als dat gebeurt, dan gaan die donkere wolken van onkunde en noem maar op, van ongeloof en eigen gerechtigheid en van angst, die gaan verdwijnen. En zo mogen we weten dat toen de tijd vele arme verloren zondaren de weg naar het licht mochten vinden, naar de troon van Gods genade. En dat ze mochten gaan ontdekken in hun leven, jongeren en ouderen, wat het betekent om van God vergeving van zonden te ontvangen. Denk nog even terug aan de prachtige vers wat we zojuist zongen. Psalm 103, vers 6. Want wat is dat een bevrijding, als je mag gaan ontdekken in je leven dat je niet door je eigen werken behouden kunt worden en moet worden, maar dat je enkel en alleen door het geloof in de Heer Jezus zalig wordt. Geloof in Hem. Het was in die tijd ook dat men de apostel Paulus weer veel beter mocht gaan verstaan. Ik denk ook even bijvoorbeeld aan een man als Calvijn. Want hij heeft hij heel diep mogen putten ook in de brieven van de apostel Paulus. Want als je zo in de Bijbel leest, dan ontdek je dat deze Paulus als geen ander dat wonder heeft ontdekt en doorleefd van Gods genade in de Heer Jezus. Als Paulus bekeerd wordt, krachtdadig, dan is Christus het een en al in zijn leven. We zeggen wel eens, een mens die tot God bekeerd wordt, wordt eenkennig. Paulus wilde in zijn preken van niemand en niets anders meer weten dan van de Heer Jezus Christus en die gekruisigd. Want hij wist, daar wordt de Vader nou in verheerlijkt. En hij wist ook, dat is nou het liefste werk van de Heilige Geest, om de Heer Jezus je hart en leven binnen te leiden. En zo kan hij ook schrijven aan de Korintiërs, dat Christus is wijsheid van God en rechtvaardigheid en heiligmaking en verlossing. Nou, als je daarover gaat nadenken, mediteren, dan ontdek je, daar ligt nou alles in. Als je Christus hebt, dan heb je alles. Meer heb je niet nodig, maar met minder kun je ook niet toe. En het is door dat wonderlijke instrument van het geloof, gemeente, dat je Christus in je hart leert sluiten. Je hem toe-eigent. Je hand op hem legt, om zo te zeggen. En zegt, u bent van mij en ik van u. En dat geloof, dat heb je nodig, jongens en meisjes. Je zou kunnen zeggen, geloof, hè, dat is de hand die je bij God mag ophouden. Luther zegt het ergens, wij blijven maar arme bedelaars. We kunnen alleen maar de hand bij God ophouden. De bedelaarshand. Het geloof zegt amen. Op al Gods beloften. Als je dan de Bijbel gaat lezen, dan zie je, die staat vol met beloften. Dan moet je steeds amen zeggen. Geloof zegt amen. Op Gods beloften. En dan moet in de prediking ook telkens weer benadrukt worden. Dat je alleen door dat geloof zalig kunt worden. Dat geeft deel aan Christus. Ook al is dat geloof nog zo klein, dan mag je toch zeggen, ik heb de hele Christus. Want ook het kleinste geloof heeft de hele Christus. Niet een klein beetje van hem, maar helemaal. Geloof is een wonderlijk ding. Het zet alle papieren op die ene naam onder de hemel gegeven om zalig te worden. Kijk, en over dat geloof gaat het ook vanmorgen in onze tekst. Geloof, dat zegt één naam, is onze hoop. Één naam heeft Christus kerk. Ons tekstgedeelte staat eigenlijk in een tweeluik. En in elk wordt het werk van Christus verheerlijkt en ook het geloof in hem. In het ene gaat het over Jairus. Ik moet dat thuis nog maar eens even nalezen. Jairus, een van de oversten van de synagoge, dus niet de minste in die dagen. En van hem mag je weten, hij is tot geloof in de Heer Jezus gekomen. Hoe, dat zegt de schrift niet. Maar het is een man die is gaan geloven, die tot geloof is gebracht in de zaligmaker. En in dat geloof komt hij bij de heiland. Want er is nood in zijn leven, nood in zijn gezin. Hij heeft maar één kind, meisje van 12. En het kind ligt op sterven. En dan komt hij bij de Heer Jezus, want die is in de buurt gekomen. Heer, wilt u alstublieft met mij meegaan naar mijn huis en uw hand leggen op mijn dochtertje, want het is zo ziek, het dreigt te sterven. Maar als u komt, zal het leven. Dat is het ene. En in het andere van dat tweeluik gaat het over de bloedvloeiende vrouw. Die ook in haar nood tot de Heere komt. En ook van haar kun je zeggen. Zij komt in het geloof. Je zou het ook zo kunnen zeggen vanmorgen. Die geschiedenis van die bloedvloeiende vrouw is als het ware even tussengeschoven in de gang van de Heer Jezus naar het huis van Jairus. En dan begrijpen we wel, dat zorgt toch wel voor het nodige oponthoud. Zal de Heer Jezus daardoor toch te laat komen bij dat stervende kind? Kom, laten we vanmorgen samen, jongens en meisjes, ouderen, in deze preek wat op deze vrouw gaan letten. We kunnen daar wat van leren. Uit wat de Bijbel over haar zegt, is wel duidelijk dat deze vrouw een moeilijk en verdrietig leven leidde. Geen twijfel aan. Waar had ze last van? Nou, ze had last van voortdurende bloedvloeiing. En alleen een vrouw die weet wat dat betekent. En dan lees ik in het boek Leviticus dat dat haar onrein maakte. Zo stond het immers in de Bijbel geschreven. We hebben het gelezen vanmorgen. En wat gebeurde er dan? Alles wat deze vrouw aanraakte werd onrein tot de avond. Zo had God dat geboden in die reinheidswetten. En als je daarover nadenkt, dan moet je zeggen, nou, dat betekent natuurlijk voor deze vrouw dat haar leven eenzaam is geworden. Want de mensen zeiden natuurlijk, je moet niet te dicht bij haar komen, want veronderstel eens dat zij jou aanraakt, of jij haar aanraakt, of dat je iets aanraakt wat met haar in aanraking kwam. En dan ben je onrein, tot de avond toe. En deze kwaal had ze al heel lang, 12 jaar, even lang als het dochtertje van Jairus oud was. En deze vrouw voelde eigenlijk, het leven vloeit langzaam uit mij weg. Ze liep om zo te zeggen te sterven. Overigens, wij lopen allemaal te sterven. Zo gauw je geboren wordt, het leven ingaat, begin je al met te sterven. Zullen we daarom denken? En het kan zomaar eeuwigheid zijn. Als je jong bent, ook als je ouder bent geworden. Je hebt dat allemaal wel gelezen en gehoord. De vrouw van dominee van het Hof. Zo plotseling uit het leven weggenomen. Jong nog, 47. En wat grijp je dat aan? Laten we het nooit vergeten. Wat dominee Wijnen geen boer wel eens zei. Het is maar een dunne wand tussen tijd en eeuwigheid. En wij weten niet eens of wij de dag van morgen nog gaan beleven. En wat is het dan nodig, jong en oud, om bereid te zijn? Deze vrouw voelt het leven vloeit uit mijn werk. En wat heeft ze natuurlijk gedaan, jongens en meisjes? Nou, wat zouden wij toch ook doen? Als je ziek bent, wat doe je dan? Dan ga je naar de dokter. En ze heeft hele knappe dokters geraadpleegd. Kunt u mij helpen? En er waren natuurlijk de nodige rekeningen. Want ook een dokter moet betaald worden. En op een gegeven ogenblik was ze door haar vermogen heen. En natuurlijk, ik twijfel daar niet aan, die dokters hebben hun uiterste best gedaan om te helpen, maar ze stonden machteloos. Mevrouw, helaas, we kunnen u niet helpen. U bent opgegeven, ongeneeslijk. En ik twijfel er ook niet aan of ze zal zelf veel hebben gebeden, heren, alstublieft, zou u me willen beter maken? En er zullen mensen om haar heen hebben gestaan. En ook in de synagoge waartoe ze behoorden. Die voor haar hebben gebeden. Maar het was alles te vergeefs. Wat zien we in haar leven? Nou, we zien in haar leven dat zelfs de knapste dokters machteloos staan. Als God hun werk niet zegt. En je kunt ook in haar leven dan zien, want ik ga ervan uit dat er veel gebeden is. Dat veel van ons gebeden onverhoord lijken te blijven.
Zo zal ze dat hebben ervaren. Ik heb al 12 jaar gebeden. Tevergeefs. Helpt niet. Maar wat je ook in haar leven ziet is dit. Dat God alles bestuurt. En hij heeft het zo willen leiden. Zodat niets haar meer overbleef. Omdat hij een andere gang met haar wilde gaan. Met deze zwaar beproefde, eenzame vrouw. Want wat wilde God eigenlijk? Hij wilde haar bij Jezus hebben. Hij heeft ons vanmorgen ook onder de bediening van het woord gebracht. Jongens en meisjes, ouderen. Omdat u ons bij de Heer Jezus wil hebben. In het leven van deze vrouw zien we dat alles haar aan de handen afbrak. Alles. Geen mens kon haar meer helpen. En er blijft er maar één over. Dat is de Heer Jezus. Kijk, achteraf heeft ze het verstaan natuurlijk. Waarom God deze moeilijke gang in haar leven ging. Ze had geen geld meer over voor de dokter. Nou, dan moet je bij Christus zijn. Want die schrijft geen rekeningen uit. Die heeft zelf de rekening betaald. Gemeente, diezelfde God leeft nog. Ook nu gaat hij zijn eigen weg met mensen. Om je bij de Here te brengen. En dan gaat het natuurlijk niet om een vluchtige ontmoeting, om even wat van hem te horen. Ik hoop dat u niet zo vanmorgen naar de kerk bent gekomen of thuis naar de preek luistert. Oh ja, nog meer even iets horen. Nee, dat het hart verlangend is om hem echt te ontmoeten. En dan gaat het bij de een zus en bij de ander zo. Hè? Je hebt al van die mensen die hebben zo'n schema. Zo moet het gaan en niet anders. Maar God is zo vrij gemeend. Bij de een zus en bij de ander zo. Ik weet zeker, als je degene onder ons vanmorgen zou vragen, die de Heer hebben leren kennen, hoe ging het nou? Dan zal de een zeggen, het ging zo. En een ander weer anders. Maar je komt allemaal op dezelfde plek. Aan de voeten van Christus. Of je nou jong bent of oud. En we hebben met een verrassend God te maken. Altijd weer onverwacht. En ongedacht. En dit is zeker wat God altijd weer doet. Hij breekt al je mogelijkheden af. Je kunt zelfs een grond maken van je tranen, van je werken. God slaat het alles uit handen. Stuk voor stuk. Opdat de Heere alleen overblijft. Want zo schrijft die apostel Paulus, ik noemde ze naam al eerder. Wie roemen wil, die moet alleen maar in de Heere roemen. Komt God alleen maar toe. En wat wij goed moeten vasthouden, gemeente, dat is dit. Dat we een God hebben. Die er is voor hopeloze gevallen. Als je het zelf niet meer weet en niet meer kunt. En tot God je angstig hart verheft. Weet dan, in de hemel is hij die een open oor heeft en al antwoord voor je roept. We gaan samen weer even letten op die bloedvloeiende vrouw. Als ze hoort dat de Heer Jezus in de buurt is en door een massa mensen wordt gevolgd, dan is haar besluit genomen. Ze neemt het in haar hart voor, ik ga naar Jezus toe. En tussen al die mensen val ik toch niet op. Ik ben wel een gevaar voor anderen. Ik maak anderen onderuit als we aanraken, maar ik val toch niet op. En dan kan ik ongemerkt de zoom van zijn kleed aanraken. Het mag wel niet, staat in de wet van God, maar nood breekt wet. Als ik dat doe, dan zegt ze niet, nou dan zou het wel eens kunnen gebeuren dat ik genezen word. Nee, nee, zo niet. Dan zegt ze, als ik het doe, Dan ben ik genezen, weer gezond geworden. Dus als je zo luistert naar wat ze zegt tegen zichzelf, dan is daar geen sprake van enige twijfel. Nee, het zal gebeuren. Het ongeloof zegt misschien, maar het geloof zegt zeker. Zo zalig worden geen lot uit de loterij. Wie gelooft, wordt behouden. Daarvan is het geloof zeker. Kijk, en daar heb je nou dat wonderlijke geloof. Het staat eigenlijk met lege handen. Geloof heeft niets in handen. Maar het verwacht enkel alles van de Heer. Ook al lacht heel de wereld je uit. Zegt de wereld, zou je op God vertrouwen? Mens, waar ben je mee bezig? Ook al lacht heel de wereld je uit. Ook al staan alle duivelen op. Om je dat geloof te ontrukken. Nou, dan begrijpen we wel. Zo'n geloof komt niet uit onze akker. Op dat zaad zaaien wij niet zelf. Dat eigen gemaakte geloof, dat houdt het niet uit hoor. Echt niets. Nee, dit is hemelszaad gezaaid door Gods geest in het hart. En het is op die ene naam gericht. Echt op die ene naam. Want die naam, die maakt wat in je wakker. Wekt de hoop die leven doet. Als ik maar zijn kleren mag aanraken. Kijk het goed. Zo gezegd. Zo gedaan. Daar gaat ze. Ze mengt zich onder die massa. En ze gaat naar voren. Dicht bij Jezus. In het geloof. Niemand ziet het. Niemand heeft het in de gaten, want die mensen zijn druk met wat anders. Hè? Die zijn met de Heer Jezus op weg naar het huis van Jairus. En ze zullen wel tegen elkaar gezegd hebben, zal die wonderman uit Nazareth nog op tijd komen in dat huis van Jairus? Zal het dochtertje nog leven? Of zal het toch te laat zijn? Zal het toch zijn gestorven? Want dan is het toch over en uit. En te midden van die mens komt een hopeloos geval naar Jezus. In het vaste geloof dat Hij alleen helpen kan. Nou, dan wordt zulk geloof beschaamd. Kan niet. Onmogelijk. Dat zou tot oneer van God zijn. Want het werk van God kan niet liegen. Je ziet het als het ware gebeuren. Ze bukt zich. En ze raakt de zoom van Jezus kleed aan. En terstond. Dat is een woord wat je heel veel tegenkomt in Marcus. Terstond. Hè, voelt ze het. Ik ben gezond. De vloeiing is opgehouden. Ik ben genezen. Kijk, daar heb je nou dat geloof. Dat bergen kan bezetten. Ook al is het zo klein als een mosterdzaadje. Ook al zou de ander zeggen, nou stelt niks voor nog in je leven. Dat kleine geloof dat zich aan Jezus vastklemt en klampt. Dat is een Godswerk. Gemeente, ik denk dat hierin voor u, jou en mij een geweldig diepe geestelijke les ligt. We kennen allemaal onze tijdelijke noden. Aan wie gaat het voorbij? En we hebben ten diepste allemaal dezelfde geestelijke nood. Mensen buiten het paradijs. En wat moet je dan doen? Nou, dan moet je je hoop nooit op mensen bouwen. Niet op knappe dokters. Ook niet op een dominee, op een ouderling, op een diaken. Met al de nood van je leven, hoe die er ook uitziet, moet je gelijk gaan naar het hoogste adres. Zo gemakkelijk is het. Wat betekent dat? Veel je handen vouwen en je knieën buigen. Want hij wil je ontvangen. En hij wacht om genadig te zijn. Hij wacht om zijn hulp ter verlossing te tonen. Dus vertrouw ook niet op eigen kracht en macht van, ach, ik red het zelf wel. Integendeel. Je moet ermee naar de Here toe. Naar de Heer Jezus. Ja, dominee, zegt u daarmee dat als je dan ziek bent, dat je dan moet zeggen, nou, alleen maar naar de Heer Jezus. Alleen maar geloof en niet naar een dokter of zo. Nee, gemeente, dat zeggen we niet. Integendeel. Want wij mogen de Heer niet verzoeken. Er zijn wel mensen die zeggen, nou, je hoeft geen dokter meer te raadplegen, hoor, enzovoort. Het geloof moet het alleen maar doen. Maar de Heer zegt, nee, zo liggen de zaken niet. Ik ben die God die in mijn voorzienigheid ook de geneeskunde heb gegeven, mensen heb gegeven, die je kunnen helpen in de tijdelijke nood. Daar wil ik mijn zegen aan verbinden. Daar word ik uiteindelijk ook in verheerlijkt. En in je geestelijke nood mag je ook naar je dominee gaan. Of een andere ambtsdrager vragen. Want God wil ze gebruiken. Maar je mag nooit op hen je vertrouwen stellen. Ze kunnen je alleen maar helpen. Als de Heere zegt, een dokter en de medicijnen, een ambtsdrager die je mag leiden in het woord. Ze kunnen alleen maar helpen als God het zegt. En dan kun je met tijdelijke nood zitten. En dat kan zwaar zijn. Nou en of. Misschien gaat u er wel zo of jij zo eronder gebukt dat je zegt, ik hou het niet vol. Leg het in Gods hand. Maar we moeten bovenal, dat onderstrepen we vanmorgen, met onze zondenood bij de Here komen. Want we moeten bovenal, lieve mensen, van onze zondenood worden verlost. Telkens weer. Ons leven kent veel dodelijke kwalen. En dan moet de dokter zeggen, ik kan u niet helpen, ik kan jou niet helpen. Er is geen medicijn voor. We kunnen er niets aan doen. En zo wordt ons tijdelijke leven bedreigd aan alle kanten. Denk maar aan gevaarlijke virussen en bacteriën. Van die kleine dingen. Die je leven kunnen ruïneren. En de mens dat machteloos, zomaar. Maar hoe zit het nou met de zonde? Er zijn mensen die wel gezegd hebben en zeggen ze nog wel. Ah, zonde, ja, het is eigenlijk een beetje een ziekte, een ernstige ziekte, maar je kunt er wel van genezen worden, hoor. Je kunt er zelf wel wat aan doen. De zonde is in principe te genezen. Een soort ziekte dus. Maar als je nou de Bijbel leest, dan zeg je, nee, de zonde is geen ziekte. We zijn allemaal mensen buiten het paradijs. En we zijn allemaal zondaren, je kunt het heel gemakkelijk zeggen. Maar gemeente, vergeet het niet. Zonde is schuld. Schuld bij God. Opstand tegen God. En daarover moet God heilig toornen. Ik denk dat dat een aspect is in de prediking van tegenwoordig. Die veel te veel veronachtzaam wordt. We hebben met een heilige God van doen. Die moet toornen over onze zonde. De zonde verdient straf, eeuwige straf. Ze voert in de eeuwige dood, onherroepelijk. De wereld begrijpt dat niet. Maar dat leert ons het woord van God. En dan moet ik denken aan Luther. Ik las dat een tijdje geleden bij hem. Hij zegt, toen ik in gedachten, ik zeg het even met eigen woorden. Toen ik in gedachten stond aan de voet van het kruis van Golgotha. Toen heb ik geleerd wat Gods toorn betekent. Kijk naar die mens aan het kruis van God verlaten. Maar toen heb ik ook mogen leren wat genade is. Want omdat hij aan het kruis hing, mag ik vrij uitgaan. Gemeente, geen mens kan je van de zonde verlossen. Je kunt het zelf ook niet. Probeer het maar eens. Die zonde is zo sterk, jongelui. Je moet wel oppassen hoor, hoe je leeft. En je moet niet denken, nou ja, het kan nog wel een beetje. Want hoe verder je gaat, hoe meer je in de snoren van de zonde wordt vastgesnoerd. Je kunt jezelf er niet uit helpen. Dat kan er maar één. En die is door de Vader gegeven. De Heer Jezus Christus. Hij redt zijn volk van hun zonde. En daarom moet en mag hij gepredikt worden. Telkens weer. En daarom is ook mijn hartelijke wens en verlangen om u vanmorgen in die preek, jong en oud, bij hem te brengen. Weet je wat we moeten doen? We moeten net doen als die vrouw in het vaste geloof. Tot hem gaan. Om verlost te worden. Bevrijd te worden. Om voor God te kunnen leven. Om zo te zeggen. Wij moeten net als die vrouw. De zoon van zijn kleed aanraken. Ja, wacht even. Zegt een kind vanmorgen in de kerk. Dominee, het kan toch niet. De Heer Jezus is toch in de hemel. Daar kan ik toch niet bij komen. Ja, wacht even. Lichamelijk wel in de hemel. Daar heb je gelijk aan, kind. Maar hij is toch onder ons. Vanmorgen. Door zijn woord en geest. We zijn niet zomaar op een plekje. We zijn in zijn huis. De werkvloer van de Heilige Geest. En zo komt hij vanmorgen naar u, jou en mij. In de mantel van zijn heilig woord. En hij zegt, raak mij aan. Raak mij aan. In het heilige woord van uw God. Want daar vindt u mij. Leg de hand op je belofte. Hebt u dat wel eens gedaan? Heb jij dat wel eens gedaan? Dat je de vinger erbij legt en zei, Heere, hier hebt u beloofd dat u ook mijn God wil zijn. Dat beloofde God al in de doop, hè? Raak hem aan. Gebruik de middelen van Gods genade. Leg je hand op die belofte. Met hoeveel schroom misschien ook. Maar dan toch met deze verwachting dat hij je redden zal. Want gemeente, ik weet maar één plek waar je hem kunt vinden. En ik ben ook de jongste niet meer. Dat is in het woord. Kinderen. Al vanaf mijn kinderjaren. Mocht ik hem daar vinden. En ik vind hem nog steeds. Hij laat zich vinden. Door allen. Die hem zoeken. Raak hem aan. Want dat is de weg. Mag dat dan? Mag dat zomaar? Dat moet, dan anders ben je verloren. Gemeente, kijk weer samen even met u en jullie naar deze vrouw. Weet je wat ik denk? Dat ze zo stilletjes bij haarzelf heeft gedacht. Dan raak ik de zoom van zijn kleed aan. Ben ik genezen? En ik bewaar dat heerlijk geheim voor mezelf. Ik ga gauw naar huis. Want ik weet het wel. Wat ik doe, mag eigenlijk niet. Want ik raak hem willens en wetens aan. En maak hem onrein. Dat zal ook wel haar hart angstig hebben gemaakt. Veronderstel eens dat hij het ontdekt. Nou, misschien heeft ze zoiets wel gedacht, ik denk het. Zou me dat heel goed kunnen voorstellen. Maar het loopt anders, hè. loopt altijd weer anders als God aan het werk is. Hij die alles weet en alles ziet. Hij voelt, er is kracht uit mij gegaan om te genezen. En dat kan alleen maar voor iemand zijn die in het geloof mij heeft aangeraakt. En daarom keert de Heere zich om. En dan zegt hij in vers 2, lezen we in vers 32, dat zijn ogen niet hem zoeken die dat gedaan heeft. Nee, ze zoeken haar. De Heere weet. Zij heeft mij aangeraakt in het geloof. En daarom is ze gezond geworden. En dan vraagt de Heere, wie van u raakte mijn kleed aan? En de discipelen zeggen, meester, kom. U weet toch wel, dat te midden van zoveel mensen er altijd wel één zal zijn die u per ongeluk aanstoot. Hoe kunt u nu dit vragen? Dat zijn zijn ambtsdragers. Ze moeten ook leren, telkens weer. Zij weten niet wat de Heer wel weet. Er is een vrouw genezen. Die in het geloof mij heeft aangeraakt. Het is één van mijn kinderen. Die de Vader mij gaf. En zijn ogen zoeken haar. En vinden haar. Want als de Heer zoekt. Ook vanmorgen. Dan vindt hij altijd. Onherroepelijk. Kijk even naar die vrouw, hè. Ze voelt zich ontdekt. En daar komt ze. Ze neemt niet de benen. Zo gaat het niet toe in het geloofsleven. De benen nemen. En dan moet je bij je weldoener komen. En daar komt ze. Vol vrees en beven. Want ze heeft natuurlijk verwacht dat de Heere haar ernstig onder handen zou nemen. En verwijten zou. Hoe durft u onreine. Mij de reine aan te raken. En dan valt ze aan Jezus' voeten. Die ogen van de heiland. Onweerstaanbaar. En dan horen we haar belijdenis. Ik was het Heere die uw kleed aanraakte. En dan komt heel haar levensverhaal. Al dat verdriet, al die pijnen, al die eenzaamheid. Ze mag haar hart voor hem uitstorten. Want ze wist voor deze Jezus van Nazareth kan ik niet verborgen blijven. Wie van ons wel? Weet je wat ik denk? Dat toen ze aan de voeten van de Heer Jezus lag, allereerst vol angst, ze had hem onrein gemaakt. Dat daar de zaak zo veranderde, dat haar hart vol gestroomd is van heilige vreugde. Want er komt geen woord van verwijt over de lippen van de Heer Jezus. Hij zegt niet, hoe durfde u mij onrein te maken? Nee, integendeel, kind, je hebt het goed gedaan. Want hij verblijdt zich over degene die in het geloof de toevlucht tot hem nemen. En ze mogen hem aanraken. Hij weet, ik ben levitisch onrein geworden. Maar zo moet het. Want dat is de weg voor genezing van deze vrouw. Daarvoor laat ik mij onrein maken. En zo ziet hij een gunst op haar neer. En zegt, dochter, uw geloof heeft u behouden. Ga heen. In vrede. Naar uw huis. U bent genezen. Van deze kwaal. En wat doet de Heer Jezus uiteindelijk? Hij prijst het werk van de Vader. Heeft de Vader zo lief. Ja Vader. U hebt me ook dit kind gegeven. Wat ben ik u daar dankbaar voor. En ook hier ligt weer een rijke les, daar gaan we mee afsluiten. Laten we dus nooit vergeten, lieve mensen van Urk. Dat je met al je nood en al je pijnen, met al je vragen, met al je zorgen. bij de Heere terecht kunt. En dat je bovenal ook zo welkom bij hem bent. Als de zonde je benauwt. Bovenal dat laatste. Want dat weet ik zeker. Dat is de evangelie. Dat als je met je zonde en schuld naar hem vlucht en hem aanraakt in zijn belofte, de belofte van vergeving en genade, dan word je niet beschaamd, maar dan zul je ontvangen waar je hart naar verlangt. Dan vind je zijn gunst oneindig groot en hoor je uit zijn mond, kind, je bent zo welkom. Ja, je mag al je zonde en al je schuld op mij leggen. Doe het maar, maak mij maar onrein. Door het geloof in mij ben je rein voor de Vader. Want dan ziet de Vader je als was je Christus zelf. Wonderlijk. Dan ben je verlost van het verderf geweest. En dat is het appel van morgen. Raak hem aan. En dan mag je anderen gaan vertellen. Wat de Heer aan je ziel gedaan heeft. Niet om er zelf wat mee te worden, om te groeien. Maar juist om ook anderen aan te sporen. Hoor, het komt voor mij. Dan kan het wel voor heel de wereld. Want dan word je de minste van allen. En zo vond ze vrede. En dan gaat de stoet verder. Naar het huis van Jairus. Ik leg er even de vinger nog bij. Lees het thuis. Samen. De Heer Jezus is opgehouden. En Jairus die heeft misschien wel gedacht. Oh, nou ook dat nog. Waarom toch? En als ze dan verder gaan, dan komen ze het vertellen. Ja, Iris, het hoeft niet meer. Uw kind is gestorven. En dan ziet de Heer Jezus hem aan. En hij bemoedigt hem. Ja, Iris, vrees niet. Geloof alleen. Want juist die tussengeschiedenis hè, van die bloedvloeiende vrouw was ook bedoeld om uw geloof te sterken. Kijk, zij had een dodelijke kwaal naar het lichaam. Daar is ze van genezen. Maar uw kind is gestorven. En dan toch nog geloven dat er bij mij uitkomst en redding en hulp is. Zo zie je, dat geloof, hè, dat kan trappen. Want ja, hier is moet nog, om zo te zeggen, veel meer geloven. Dat de Heer Jezus machtig is, alle macht heeft. En dan gaan ze. En dan krijgt ja, hier is zijn kind terug uit de dood. Dat kind kan de Heer Jezus niet meer aanraken. Het is gestorven. Maar haar vader mag de Heer Jezus bij haar brengen. En legt de hand op haar. En ze mag leven. Zijn stem roept doden wakker. En zo mag ik hem u bovenal verkondigen. Door hem is de dood verslonden tot overwinning. Hoezeer je ook tegen de dood kunt opzien. Kun je er wel eens wakker van liggen of niet? De dood verslonden tot overwinning. Wie in hem gelooft, zal leven, eeuwig leven. Gelooft u, geloof jij dat? Amen. Gemeente, we gaan nu samen zingen uit Psalm 66, 8e vers. Ik denk dat dit vers ook die bloedvloeiende vrouw uit het hart zou zijn gegrepen. Komt, luister toe, gij Godgezinde. Gij die de Heere van harte vreest, hoort wat mij God deed ondervinden. Wat hij gedaan heeft aan mijn geest.
Gemeente, laten we samen nog danken en bidden. Mag ik u en jullie voorgaan in het gebed. Heere, zo gaf u ons deze morgendienst. We werden niet gestoord door iets van buiten. Maar we mochten samen zijn. Stil zijn. En luisteren naar uw heilig woord. Raak hem aan. Het mag. Het moet. Hoe vuil wij ook zijn. Hoe diep wij ook zijn gevallen misschien. Het mag alles op dit lam van God worden gelegd. Want daarvoor kwam hij. Om de zonden over te nemen. Hij die zonder zonde was, is door God tot zonde gemaakt. Zo schrijft de apostel. Opdat wij zouden worden rechtvaardig voor God. O, wat een wonder. Wat bent u een wonderlijke God. En wat zijn uw leidingen wonderlijk. En zo mogen we dat woord ook meenemen. Geef maar dat we er zuinig op zullen zijn. En dat we het ook beproeven zullen. Want dat wilt u ook. Dat we het woord dat u meegeeft op zijn waarde zullen beproeven in ons persoonlijke leven. Om algaande meer en meer te ontdekken dat het woord van u betrouwbaar is. Het woord is zo rijk. En we moeten al die verhaaltjes die de wereld opdist daarbij verbleken en in het niet vallen. Gemeente, maak zo in uw woord onze gang en treden vast. Dan hebben we een veilige gang. Dan mogen wij wandelen aan de hand van Christus op de levensweg. En komen we behouden aan de overkant. Wilt u zo met heel de gemeente zijn? Met de dominee en zijn gezin? Denk ook aan de gemeenteleden die nog op vakantie zijn. Wilt u ze ook weer veilig thuis brengen? Anderen zijn wellicht hier in de omgeving om van de rust te genieten. Geef ze in het bijzonder ook mee de rust die er is in Christus, de grote rustaanbrenger. We mogen ze ook bidden voor zending en evangelisatie. Wilt u overal zijn waar mensen in die dienst zijn ingegaan, vaak op moeilijke plaatsen, want de vorst der duisternis is een krachtige tegenstander. En hij gaat volop te keer ook in onze dagen. We zien het. We horen het. We weten het. En juist dat woord van u, dat moet van de aarde verdwijnen. En het lukt hem op zoveel plaatsen. Zo wonderwel. Maar Heere, dit weten we ook. Door alles heen zal uw raad bestaan. En uw woord zal doen wat u behaagt. Het is ook in het bijzonder zijn met de vervolgde kerk. Er zijn zoveel van uw kinderen op de vlucht, zucht in gevangenis, worden verdrukt. O God, ontferm u over hen. En laat ze mij ervaren dat zo hoog uw troon boven de aarde wezen mag. Uw gunst op hen rust. Dan kan het niet verkeerd gaan. Leef ook in een onrustige wereld. Gebieden vol oorlog, ook ons eigen werelddeel. Het gaat maar door, Heere. En de grootte der aarde bekonkelen van alles en nog wat met elkaar. Maar beseffen niet dat er maar één is die uiteindelijk regeert. En dat bent u. En daarom heffen wij onze stem op tot u, o God die in de hemel zijt. Wil u ontfermen. Ook over het arme volk van Oekraïne. En nog vrede schenken. En die geweldenaars ten onder brengen. U hoeft maar te spreken toch. En het geschiet. Denk ook aan het Midden-Oosten. Uw volk Israël. De Palestijnen. Wat een nood. Wat een ellende. Ontferm u over hen. En geef ook Israël wijsheid. Want ook Israël mag niet maar zijn gang gaan. Maar Israël wordt juist geroepen om de knieën te gaan buigen voor de koning der koningen, die zijn meerderheid nog hebben verworpen. Want daar alleen vindt dat volk vrede. Vrede voor Jeruzalem. En als daar vrede wordt gevonden, zullen ook alle andere volkeren dat merken. En dan zult u ook uw volk bewaren. Naar uw woord en belofte, dat zult u ook doen. En zo leggen we dat voor uw aangezicht. Wees ook met eigen land en volk, ons vorstenhuis, onze demissionaire regering. We leven in een land waar grote zorgen zijn, kerkelijk, politiek, maatschappelijk. En we bidden, Heere, wilt u daar nog in voorzien? Zo leggen we het alles voor uw heilig aangezicht. Bij u is raad. Ga zo ook met ons mee naar huis. Geef nog goede gesprekken. En wilt u de gemeente ook vanmiddag weer samen doen komen. En ook hem gedenken. Die mag voorgaan. Ja, ook allen die hier arbeiden mogen. In het ambt. In het bijzondere ambt. Of in het algemene ambt. Geef maar, Heere, dat het gezegend wordt. Ook al zouden we alleen nog maar de handen kunnen vouwen en de knieën kunnen buigen om voorbeden te doen en de Heere dank te brengen. Zo leggen we het terug in uw handen, Heere. Neem het verkeerde weg. Heb dank dat degenen die een taak kregen, die hebben mogen volbrengen. En zo komt u alle lof toe. Om Jezus wil. Amen. Gemeente, we gaan samen nu nog zingen. En dat doen we uit Psalm 147. Zesde vers. De Heere betoont zijn welbehagen aan hen die nederig naar hem vragen. Hem vrezen. Zijn hulp verbeiden. En door zijn hand zich laten leiden. Psalm 147, vers 6.
Thank you.
Gemeente, verhef dan uw hart tot God en draagt met u de zegen des Heren, de genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest, zij en blijven met u en jullie allen. Amen.